En dat die werd tot hun stomme verbazing steeds niet gearresteerd. Die was ook al 80 jaar en die beheerste een milieu en dorpen, dat beheerste niet gewoon, die kerkel. En toen ja, daar kwamen ze van de politie en dan zeiden ze, wat is er nou aan het doen? Is er een prik? Dat mag ik dat niet? Oh, mag ik dat niet? Van wie mag ik dat niet? Nou, er is toch de staat en de politie zegt toch dat dat niet mag? Oh, maar hier regeert Jezus Christus, hier heeft de staat niks te zeggen. En men is bezig met kinderen, zonder school, mag u niet? Van wie mag dat niet? Nou, van de regering niet. Oh, ja, maar hier regeert Jezus Christus. En op een hele vreemde manier had de Heer hem aldoor in zijn kleine milieu deze overwinning gegeven. Hij langs zijn lasse neus weg, dat kwam ook zo stom over op menselijk vlak. Als je tegen die hoge heren, waar Abraham dat dan van bang voor zou zijn misschien, zegt, oh ja, maar hier heb ik niks te zeggen, hier regeert Jezus Christus. Toch geloof ik dat dit de sleutel is in de milieus waar we zijn. En in alles wat er om ons heen gebeurt. Oh ja, hier regeert Jezus Christus. Dat zwarte kring, dat hoofd van alle demonische machten dat achter ons aan zit en dat achter alle kinderen van God aan zit en in de wereld opereert. We mogen zeggen, we moeten zeggen, we kunnen zeggen. Hier heb je niets te zeggen. Kijk naar Golgotha en zie dan wat je met te maken hebt. Dan komt hij met hele lijsten beschuldigingen. Jij? Kijk naar het kruis. Kijk naar Golgotha en zie wat je dan met me te maken hebt. En dan moet hij opkrassen. En meen ik in diepe, heilige ernst. Onze levenswereld, ons heilige land is Jezus. En daar heeft alleen Jezus wat te zeggen. En dan nog altijd het kruis van Golgotha stellen tussen ons en welke situatie. Je hebt hier niets te zeggen. En we mogen het kruis van Golgotha stellen in de levens van hen met wie we worstelen. De Satan heeft geen enkel wettig recht op één kind van God voor wie Jezus Christus gestorven is. Wij mogen de overwinning van Golgotha claimen. Onze levensgrond is Jezus. En wat die prof hier zo duidelijk zegt, in Jezus is het centrum van ons leven. De weg van een christen loopt dwars door het gebied van Jezus Christus zelf. En die blijft er ook altijd door omgeven. Zolang als we leven in Jezus daar. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Het leven begint, vervolgt en eindigt in Christus. Hij is de route en de landstreek die door de route doorsneden wordt. De Christen is altijd in Christus. Hij is de landstreek van ons aardse leven. Hij is de route. We kunnen en hoeven in ons aardse leven nooit buiten Jezus Christus te leven, te zijn of te dienen of te strijden. Ons hele zijn is in Jezus. Hij is onze landkaart, hij is ons land, hij is onze route. Het zijn in hem wat er in Efes al bestaat. Hij en in hem. Dat werkt zich zo uit in deze praktijk. Westcott, dat is een bekende Engelse theoloog, die zegt hier, als wij eenmaal door hebben wat de woorden betekenen, wij zijn in Christus, dan zullen wij weten dat beneden de oppervlakte van het leven diepten liggen die wij niet peilen kunnen. Even vol van mysterie als van hoop. Westcott voelde aan waar de belangrijke onderwerpen voor de christen liggen. Zijn in Christus is een nieuwe realiteit binnen het leven zelf. Een fundamenteel feit in het christelijk bestaan. Het is niet een uitdrukking die slechts een incidentele bijzaak ten aanzien van het christelijk leven formuleert, terzijde van de plaats waar het werkelijke leven van de mens wordt geleefd. Dat is ook weer zo'n kenzin. Wij zijn in Christus. En dan zeggen de mensen, ja, je hebt goed praten. Maar ik zit met een man die altijd dronken thuis komt. Of ik zit met kinderen die met drugs omgaan. Enfin, ik vult de lijst zelf wel in. Maar ons bestaan is de nieuwe realiteit van Christus. Niet een uitdrukking van een bijzaak, terwijl terzijde van de plaats waar het werkelijke leven van de mens wordt geleefd. Ik heb in verschillende levens vaak het overwinningsleven gezien. Ik ben één keer toch wel heel erg diep gegrepen door het getuigenis van een vrouw. En in een spreekbuurt in een volkwijk in Haarlem, jaren geleden. Schat haar leeftijd, middelbare leeftijd. Ze was zo werkelijk zo wit als een duif en vol met rimpels. En na een spreekbuurt, toen zei ze dit tegen me. Mevrouw, zei ze, waar ik ben, ik ben getrouwd en ik heb zeggen en schrijven 20 kinderen. En ze staan allemaal tegen me op. Dat was een eenvoudige volksvrouw in een milieu met 21 vijandige mensen. 21. Terwijl je ook natuurlijk kon afvragen hoe dat financieel moest boeren in het vroegere jaren. Het was net voor de Eerste Wereldoorlog. Voor de Tweede Wereldoorlog, 1936. Ik heb 20 kinderen en een man en ze allemaal tegen me op. En toen kwam er de getuigenis van een vrouw die dit zag. Dat Christus het centrum van haar leven was. Die leefde in Kanaan met alle Filistijnen om haar heen. En zij leefde in Kanaans leven. Zonder meer. En ik heb dat nooit vergeten, die vrouw. Was een eenvoudig zaaltje in een volksbuurt daar. Ik heb dat nooit vergeten. Wat een koninklijke zaak dit is. En hoe God zijn kinderen leidt zonder ontwikkeling en zonder sociale mogelijkheden in die tijd. Maar die zo Jezus Christus hebben gezien. De realiteit van in hem te zijn gezet in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht, zoals in vers 21 staat, ver boven alle overheid en macht, dat staat er toch maar. En hij is als hoofd van de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem. Zo'n vrouw in de realiteit van wat zonder twijfel armoede was in die tijd. Vervuld met hem, die alles in alle volmaakt, niet een bijzaak. Terzijde van de plaats waar het werkelijke leven wordt geleefd. Maar, zegt Westcott hier, het legt de diepste wortel van het leven bloot. Het nieuwe leven, zoals het geschapen is door en ervaren wordt in Jezus Christus. Daarom is de boodschap van de wedergeboorte zo centraal. Daarom is het zo'n verschrikkelijke zaak in deze tijd van moderne theologie, dat de mensen onmondig worden gemaakt en machteloos worden gemaakt. De moderne theologie, met alles wat eraan samenhangt, de christelijke religie, zonder wedergeboorte. En Jezus die we nog wel in de verre verte kunnen navolgen, zonder Golgotha en zonder de kracht van zijn bloed, deze hele theologie heeft de duivel geproduceerd om ons erg gelukkig te laten zijn met nonsens. En te zorgen dat er in onze leven en onze dienst niets naar voren kan komen, niks grijpbaar is van de kracht uit het heiligdom. De kracht is het. Het heiligdom, dat is hij en hem. En wat wij zijn in hem. Daar moeten we mee bezig zijn. Dan zegt Westcott hier verder, legt de diepste wortel van het leven bloot. Het nieuwe leven zoals het geschapen is door Jezus Christus. En ervaren wordt in Jezus Christus. Niet ergens een religieuze achtergrond waar het werkelijk leven van de mens buiten staat. Als we een helder kijk kunnen krijgen op wat het betekent om in Christus te zijn, hebben we tenminste iets gezien van de kern van het mysterie en de zin van het leven. Wat is de zin van het leven, zeggen de mensen. Ze plegen zelfmoord omdat ze pakken niet meer de zin van het leven. Als we een heldere kijk krijgen op wat het betekent om in Christus te zijn, opgenomen te zijn in zijn eeuwigheidsleven, in zijn plannen, in zijn kracht, in zijn uiteindelijke bedoelingen voor de wereld. Als we daarin opgenomen zijn, dan gaan we de weg. Want hij is het land en hij is de route. Maar als we dit loslaten door alle moderne theologieën en alle psychologische uitleggingen van weet ik wat voor schriftgedeelte, dan is het geen wonder dat ik helemaal kansloos en koersloos door de wereld scharrel, net zolang dat ik hopeloos te gronden ga. Onze vastheid is Jezus. Ons koersvaren is dit, dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. En in die nieuwe schepping in Christus heeft onbeperkte mogelijkheden. Vervuld met hem. Betekent dat we met hem gezet zijn boven alle overheid en macht en kracht. Een leven van gezag. Het betekent een leven uit eeuwige hulpbron. Dan komt een mens niet tekort. Dan is het de voortdurende overwinning van Jezus Christus. Krijgt het leven zin. Dan vatten wij wat die schrijver hier zegt. De kern van het mysterie en de zin van het leven. En dan gaat hoofdstuk 2 gaat verder. Ja, het is een ver, maar kan ik komen. Oh, nog genoeg. Hoofdstuk 2 gaat verder met alles wat in hoofdstuk 1 is gezegd van Christus. Hij en in hem gaat Paulus hier definitief toepassen op Gods kinderen, ook u. En dan gaat het ons helemaal raken, ook u. Hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, deze wereld die geregeerd wordt door de vorst der duisternis, overeenkomstig de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Als we gewoon zien, alleen al zien wat er op het ogenblik in ons eigen land gebeurt, dan zeggen we, de geest is werkzaam, de geest van de Satan, de geest van de wereld, van de overste van de macht der lucht, is werkzaam in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar ik ben als christen gezet in een andere wereld. Overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dan is dat een eiland van genade. En dan hoeven we niet te zeggen, overal schieten de pijlen op af, natuurlijk. Maar ik ben, wat er in Psalm 115 staat, omringd door zijn goede tierenheid. Uw goede tierenheid omringt mij de ganse dag. Ik ben omringd door zijn goede tierenheid. Mag ik straks hierop antwoorden in verband met de bandopname? Als we Jezus zien, dan zijn we omringd door zijn goede tieren. En dan kan de vijand van alle kanten zijn pijlen op ons afschieten, en dat doet hij op elke manier. Maar wij mogen het bloed van Jezus Christus als de beschermende muur ertussen staan. Wij wonen in ons land. Om vanuit ons land met blijdschap, eenvoudig met blijdschap de dienst doen. Want het kan niet anders dan dat een kind van God die deze dingen ziet, in de blijdschap van de Heer leeft. Staat in Nehemia, de blijdschap in de Heer is ons een toevoeging. En dan bedoel ik niet met blijdschap iets wat misschien vreselijk spontaan naar buiten komt, maar een werkelijke, diepe, evenwichtige blijdschap om alles, je kunt niet anders dan blij zijn in de Heer als je hem op deze manier ziet. Als je ziet dat je in dit land van zijn goede tieren hebt. Maar goed, die pijlen die zijn er wel, maar ze hoeven ons niet te vernietigen. Wij zijn met hem gezet boven alle overheid en macht en kracht. Wij staan er boven en wij hebben het gezag in zijn naam. En dan zegt Paulus hier verder. Trouwens, in vers 3, We hebben vroeger ook in die wereld verkeerd en onder de macht van die overste der duisternis en als kinderen der ongehoorzaamheid, in de begeerten van ons vlees, handelend naar de wil van het vlees en van de gedachten. En we waren van nature evenzeer als de overige kinderen van toorn. Wij maken daar zo weinig ernst mee. Het trof mij verleden week, een dag of tien geleden, dat ik in Rotterdam was, toen kwam het als een schok weer tot me. Rotterdam is een gebedsgroep die echt voor deze stad biedt, die echt voor deze stad op de bressen staat. Jaren geleden heeft de heer nog gezegd, ik zoek in deze stad 10 mannen die voor mijn aangezicht op de bres staan. Die gebedsgroep is er nog altijd, maar die is uitgebreid met een heleboel andere bidders. Maar men is diep overtuigd dat Rotterdam in de greep van de ondergang moet komen. En er had dus een samenkomst, daar ben ik in de tijd zelf nog bij geweest, de onderlinge werkersbespreking, waar men zei, wat moeten we met Rotterdam doen? Want we worden bepaald bij wat Jona predikte tegen Nineveh. En ik zag van Ledewijk toen ik in Rotterdam kwam, een heel groot reclamebord bij de uitgang van het station in de tunnel vlak bij de bloemenkuras waar alle mensen langskomen. Jezus zegt, als gij u niet bekeert, zult gij alle vergaan. Het stond er keihard aan de uitgang van het station. Zulke grote letters en wat er in het station gebeurt, dat is soms niet te zeggen. En al die mensen gaan er langs en al die mensen zien, dan gaat er weer met een schok door je heen. Deze wereld staat opgeschreven voor de ondergang. Kinderen des torens. En wat doen we om ze te laten zien wie Jezus is? Ze luisteren naar geen één woord, naar geen één opmerking. Ze Het enige waar ze naar luisteren is naar wat we zijn. De enige brief die ze ooit lezen is niet de brieven van Paulus, maar is de brief van ons leven. En naarmate de nacht over de wereld valt en individueel de nood steeds groter wordt, gaan de mensen toch steeds meer vragen, wat heeft die? Daar moet ik mee praten, die weg moet ik gaan. Paulus zegt, er zijn kinderen des torens, maar God. Maar God, staat er in vers 4, die rijk is aan erbarmingen, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Dan heb je weer dat mede, in hem, met hem. Mede levend gemaakt met Christus, wedergeboren, vernieuwd. Door genade zijt gij behouden. En dan staat er een zin achter die wij helemaal overheen leven in veel gevallen. Hij heeft ons mede opgewekt. Hij heeft ons mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dit bepaalt onze hele dienst voor de Heer. Van Jezus staat in vers 20 van hoofdstuk 1, dat hij gezet is boven alle overheid en macht en kracht. En dan hoofdstuk 2 trekt de parallel, hoewel wij dood waren, wij zijn medelevend gemaakt, dat begrijpen we dan nog wel. Maar hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En dat betekent hemelse visie, hemelse dienst. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Want door genade zijt gij behouden. En dan staat er in vers 10, en dat heeft meteen te maken met het hele onderwerp heilige toerusten tot dienstbetoon. Zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Kijk eens, elk bezwaar die we zouden kunnen inbrengen tegen de Heer, dat hij ons niet gebruikt, is weggenomen door deze boodschap. Onze zonden zijn verzoend door zijn bloed. We hebben de kracht van het nieuwe leven, door het er in de Bijbel staat, in dit gedeelte staat, je hebt de volheid verkregen in hem, Christus, die alles in allen vormt. We kunnen niet zeggen, dat is niet voor mij, ik ben te moe, ik ben te zwak, ik ben te beperkt, want er staat, in allen maakt hij alles voor. We kunnen ook niet zeggen, ik heb te veel tegenstand en de duivel zit me al door op mijn hielen, want hier staat, wij zijn met Christus gezet boven alle overheid en macht en kracht. En het hele punt, en dat zeg ik met grote en diepe ernst, in het leven van Gods kinderen, waardoor wij niet op dit niveau kunnen leven en niet ervaren, is dat wij één van twee niet alles uitgeleverd hebben op menselijk vlak, dat wij dingen voor onszelf houden, dat dat gedichtje dat tante Mie gisteravond had van vader laat me toch alsjeblieft een klein beetje vrij. Ik kan toch wel wat zelf doen. Een stukje leven dat we reserveren voor onszelf, wordt een stukje woestijn. En dan een stukje woestijn, dat we al door eens repeteren de breuk weer gaan lopen, totdat we het overgeven aan de levende kracht van Jezus Christus. Het niet totaal overgeven van ons leven. En het niet totaal openstaan voor wat Hij in ons leven doet. Niet eenvoudig zeggen, Heer, door grond en kinder. En zie of bij mij een schadelijke weg is. Dit niet durven komen en soms ons volgens ook volkomen niet bewust zijn. Dat in het licht van de eeuwigheid er in ons leven dingen kunnen zijn waar we totaal geen erg in hebben. Zelfs Paulus zegt, ik ben er van geen ding bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Ik heb één ding mijn oordeel. En een kind van God dat die werkelijk volledig bruikbaar wil zijn voor de meester, die zal voortdurend bij de Heer moeten komen en zeggen, Heer, door grond en kern. Niet dat ik me bewust ben dat ik me niet volkomen overgegeven heb, of dat ik iets in eigen handen hou, maar ik wil dat u mij in mijn leven aan het licht brengt, alles wat niet uit het heiligdom is. En daar struikelen mensen. Ik heb ergens een groep, die is ook een gebedsgroep. En toen zei ik van de week een keer, zei die en die, die komt toch ook op de groep. Een eerlijke vrouw, zo'n eerlijke schout, volkomen oprecht en Heer toegewerkt. En toen zei ze tegen me, ja maar, weet u wat het is? Die brengt zo'n vreselijke onrust over de groep. Want ze haalt een stroom van haar eigen gedachten door het gebed. En moet ze dus afleren. En ik, een deze dagen als ik er weer ben, dan verwerk ik dat in een boodschap. Want het is soms liefdeloos om boempats mensen dingen voor hun voeten te werpen waar ze helemaal zich niet bewust van zijn. Maar ze moeten het wel leren zien. En ik zou met ernst willen vragen, deze Efeze brief die heeft zo'n geweldig perspectief. En het is voor ons, ieder kind van God, wat het is voor het hele lichaam van Christus. De enige die het in de weg kunnen staan, zijn wij zelf. En dan begrijp ik absoluut goed, dat in een groep als deze niemand bewust tegen staat. Maar u moet wel aan de Heer vragen of uw leven werkelijk vrij is. Van ieder van hier, vrij is van elke demonische beïnvloeding van vroeger af. Of er ergens besmettingen zijn van vroeger af. Of er ergens een gebondenheid is die occult is of demonisch is van achtergrond, zonder dat u het zich bewust is. Hoeveel keer ik in de zielzorg niet meemaak, dat als je mensen zegt, is u helemaal vrij in de Heer, hoe voelt u dat aan? Heb ik hem zelf allang gezien dat het niet zo is, maar dat kan je niet zeggen van een menselijke kant uit, dan zeggen ze, nee, ik heb niets, helemaal niets, ik ben helemaal vrij. Als je met ze gaat bidden, dan sta je soms versteld ervan wat er naar boven komt. Dat ze zeggen, oh ja, de Heer herinnert me dit en dat, en dan wordt het dikwijls een hele waslijn. Ik zou je met ernstiger zeggen, dit weekend is om reëel bezig te zijn met Jezus Christus. Om de weg te gaan, ook als u straks naar huis gaat, voor ieder van u die gangbaar is. De route met Jezus door het beloofde land. Maar wat een paar hier in de weg staat, en dat is dus u en heer, is dit, dat er een beïnvloeding is van een duistere achtergrond, en die hoeft niet zo te zijn, u zegt, dat ben ik nou een verschrikkelijke zondaar, zomaar een beïnvloeding uit de duisternis, waardoor uw leven niet in de volle vrijheid, blijdschap en ontplooiing geleefd wordt die erin kan zijn. En de Heer laat het mij zien, tussen u en de Heer, dan moet u, deze zaak moet u mee naar de Heer gaan en zeggen, Heer, laat u mij zien wat in mijn leven nog een beïnvloeding is, een binding is aan de vijand. Dat kan afkomst zijn, dat kunnen dingen zijn die ouders gedaan hebben, dat kan een diep weggestopte opstand en haat zijn tegen wil, een wrok, maar er kunnen ook zuiver contacten zijn op spiritistisch vlak, maar degene hier die ergens nog niet vrij, volkomen vrij zijn voor de Heer, laten die toch de boodschap aannemen dat er deze volkomen vrijheid Gods bedoeling is. Hij, uw beloofde land, hij is gezet boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En hij is degene die in dit weekend zegt tegen de kinderen van hem over wie hij diep bewogen is. Hij heeft u allemaal lief, echt lief. Jezus heeft u lief. Jezus wil uw herder zijn, maar Jezus wil ook dat u niet een gewond schaaf is. Jezus wil dat u echt een huttelend kind van hem is. Een blij schaap die rust in Jezus. En Jezus is diep bewogen over de toestand van kinderen van hem, die zich geen ellende bewust zijn, maar die toch ergens worden afgeremd door dingen die de Heer aan het licht wil brengen, die we laten zien, en die dan ook gebroken kunnen worden. Elke beïnvloeding uit het rijk, de duisternis, valt onder de regel dat Jezus Christus aan het kruis alle machten openlijk heeft tentoongesteld en zo over hem heeft getriomfeerd. En gaat dan niet weg, als u het hier ziet, breng het dan bij een van degenen die deze dingen kennen. En als u thuis ziet, beleid het voor de Heer, want hij is overwinnaar. Maar laat niemand hier zijn die na deze boodschap blijft in enige schaduw, één schaduwterrein. Er hoeft in uw leven geen enkel schaduwterrein te zijn. Geen enkele duisternis die soms zo door uw hele leven heen loopt. Jezus Christus is een volkomen Heer en maakt volkomen vrij. Later in dit weekend ook gebed zijn voor elkander dat de Heer u helemaal vrij maakt van het minste, geringste, wat een remming is in het op weg naar het koninkrijk. Om een heel gewoon dagelijks voorbeeld te gebruiken. Je hebt jongens die geweldig trots zijn op nieuwe voetbalschoenen, maar ze kunnen geen eindbal recht trappen, want ze hebben een losse veter en dan vallen ze iedere keer op. En wij kunnen geestelijk onze hele wapenrusting aandoen en onze voeten schoeien en één losse veter maakt dat we struikelen. Vraag aan de Heer om volkomen reinigen en openbaring, want ik ben diep overtuigd dat er hier mensen zijn die het eenvoudig niet zien dat ze in deze categorie vallen. En dan moet de Heer komen en zeggen, Heer, tot ze hier binnen. De heiland van ons hart, de Heer van zijn kudde, wil ieder kind van hen gelukkig maken. Niet, er staat op die weg, staat er in Jezaja, en je zei, zullen er geen struikelende zijn. Die volle vrijheid in de meester, doordat hij Heer is van ons leven, hij ook het hoofd in de hemelse gewesten. We gaan vanmiddag verder met...
verantwoorden. Wanneer ik anderen iets heb kunnen geven, een beetje vreugde, troost en wat geluk. Wanneer ik dat wat zin geeft aan mijn leven in woorden mocht vertalen. Als de druk van iemand die gebukt ging onder zorgen wat mocht verlichten, zonder dat ik het wist. Als ik mocht wijzen op de grote morgen dat alle tranen van de ogen zijn gewist. Dan voel ik mij heel klein en dankbaar en verlegen. Wie ben ik? Dat God mij dit toevertrouwt. Dat Hij mij leidde op de stille wegen die voeren naar het hart. Dat eenzaam is en koud. Getuigen zijn. Dat wil ik hier. Getuigen zijn van u. Van wat u in mijn leven wilde werken. Hoe u me wilde troosten, wilde sterken, mij blijdschap gaf, mij redden, meer en meer. Als ik hoor hoe anderen spreken over u, tot in gevangenis en dood beleiden dat u het waard bent, dat ze voor u strijden, dan wil ik ook getuige zijn van u. Mijn stem klinkt zwak. Wilt u het geluid versterken, opdat het duidelijk door ieder wordt gehoord en niet door bijgeluiden wordt gestoord? Spreekt u door ons, een wereld en een kerk. Laat ons weer horen wat u eenmaal zei tegen een jongere. Ga. Tuig van mij.
Dit gedicht sluit totaal aan bij de boodschap van het hele weekend. En we zijn gisteren dus begonnen met de nieuwe mens aandoen. De bedoeling van de Heer is heilige toerusten tot dienstbetoon. En dat is wat dit gedicht ook zegt, getuigen zijn. En vanmiddag willen we het weekend afronden met enkele tekstgedeelten nog verder uit de Efeze brief. We hadden dus de indeling, de heilige toerusten tot dienstbetoon. Dat kunnen we alleen als we de Heer zien. Als we kinderen van God leren op de Heer te zien. En als we ze ook kunnen leren, als de Heer ze kan leren, de nieuwe werkelijkheid te zien van de nieuwe mens in Christus. En als we kunnen zien de kracht uit het heiligdom die de Heer voor ons heeft, onze positie in Christus. En er staat dus in Efeze 4, vers 20, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij, staat er in vers 23, wordt verjongd door de geest van uw denken en de nieuwe mens aan u. Dan gaat het dus om die nieuwe mens in Christus die mogelijk is, ook in de praktijk van onze levenswandel kennen. Die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En omdat dit mogelijk is, omdat we een heiland hebben die zijn heilig leven in en door ons wil uitleven, daarom kan Paulus dat geweldige woord zeggen van Efeze 5 vers 1, wees dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals Christus u heeft lief gehad. En in vers 8 gaat hij daar nog weer op verder. Gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in een Heer. Wandelt als kinderen van het licht. We hebben de Heer leren kennen, we hebben gezien wie Hij is. En ik ga vanmiddag nog even mee verder. En dan zegt de Heer, doe dan die nieuwe mens in Christus aan. En wandel. Wees navolgers Gods als geliefde kinderen. Niet als slaven die gedwongen worden te volgen, maar de vrije wandel van de liefdeband. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En er zit geen zweep achter. Zij volgen omdat ze de stem van de herder kennen. Daarom. En daarom wees navolgers. En daarom wandel. Wandel in de liefde. Wandel als kinderen van het licht. Want, zegt Paulus in vers 9 van hoofdstuk 5, de vrucht van het licht is goedheid en gerechtigheid en waarheid. Dan zijn we veilig bij de Heer. De geweldige werkelijkheid van de nieuwe mens. Wandel dan ook als nieuwe mens. Wandel in de liefde. Wandel zoals Jezus gewandeld heeft. Wandel in het licht. En dat is in deze tijd van onmogelijke vermenging van licht en duisternis, van wit en zwart, is het van onmetelijke betekenis dat wij als kinderen van hier dit bevel ook voor wandel in het licht. En blijf uit die grijze wereld, die vermenging van licht en duisternis, dat het kenmerk is van onze tijd. In elke zaak is een kanteling van de kaders, worden de inhouden van alle begrippen volkomen gekeerd. Dat is in de toekomst met hele vormen van nieuwe wetgeving, zijn we precies op dat samenspoor. De inhouden worden gekeerd, omgekeerd. En dan ben je in dit gevaar dat je als christen dit niet ziet en meedoet. Maar de Bijbel zegt, er is licht. En wij mogen wandelen in het licht, als kinderen van het licht. En de beste manier om een donkere kamer licht te krijgen, oud beeld van omzicht, maar dat is erg goed, is niet om een emmer te nemen en emmers vol duisternis naar buiten te brengen, maar om de ramen open te doen, het licht binnen te maken. En een wandel in het licht, dat komt gewoon doordat we ons ganse wezen, te midden van de duisternis om ons heen, openstellen voor het licht, want het is de Heer die alles in ons werkt, het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dan wil ik toch nog de lijn van vanmorgen ook verder opnemen. Alles wat Hij voor ons is, dat kan in ons leven werkelijkheid worden. De nieuwe mens, de wandel als kinderen van God, navolgers van God, als geliefde kinderen, vanuit een echte liefdeband met de Meester, wandel in de liefde, wandel in het licht, want de Heer is een God van grote genade en grote liefde voor zijn kinderen. En dan kom ik toch nog even terug op de boodschap van deze morgen, het laatste gedeelte van hoofdstuk 2, vanaf vers 11. Vers 13, tegenstelling met een tijd zonder hoop en zonder God, maar thans in Christus, dichtbij gekomen. In Christus dichtbij, staat er in vers 13. Dan staat er in vers 14, Hij is onze vrede. Hij heeft de vijandschap verbroken. Het conflict in ons leven tussen de wet wat we moeten doen en de praktijk van wat we mogelijk uitspoken. Hij heeft de vijandschap verbroken. Hij is het centrum van ons leven. Hij is onze vrede. Hij heeft de twee, die conflict van de wet en die de nieuwe natuur niet kan aanvaarden, dat één mens geschapen, een nieuwe mens, één lichaam. Wij zijn, en dat is de grote rust, wij zijn met God verzoend. Door het kruis. Vers 17. Hij heeft vrede aan u verkondigd. Maar niet alleen aan u, maar ook aan de allen die ver weg waren. En dan komt Paulus, vat het samen. in vers 19 tot 21, gij zijt geen vreemdelingen bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen. Medeburgers der heiligen, huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is, goed ineenslijtend. Bewast gij op tot een tempel, heilig in de Heer. Welkom. Indien ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. We hebben een fundament in de boodschap van de apostelen en de profeten. Christus Jezus blijft ons centrum. En in hem vormen wij ook een gemeenschap. Goed ineensluitend. Een tempel heilig in de Heer. Wij zijn het niet enkel voor onszelf, wij hebben de heerlijkheid, het geheimenis van dichtbij gekomen in Christus. Hij is onze vrede. Hij heeft ons met God verzoend door het kruis. Zijn de waarheid boven alle waarheden waar we altijd precies helemaal mee door kunnen gaan. Overal waar de vijand ons aanvalt, hij heeft ons verzoend door het kruis. En dat is het eindpunt van iedere macht die de hel ooit op ons heeft. In hem wast elk bouwwerk op tot een tempel. Wij hebben verschillende bouwwerken, verschillende groepen. Maar we kunnen hele mooie gebouwen hebben, goede organisaties hebben, veel publiciteit hebben. Maar alleen in hem wordt een bouwwerk een tempel van de Heilige Geest. Dat is en blijft het antwoord op het criterium tegenover welk bouwwerk ook dat wij gemeente of kerk noemen. Het was alleen in Jezus Christus, de kerk van hem, op tot een tempel. En dan staat er in hoofdstuk 3, in vers 8, dat Paulus te beurt is gevallen, aan het slot van vers 8, om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Onnaspeurlijke rijkdom. Van hem als God in Christus staat de vers 11. Dat hij Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Indien wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. We hebben in Christus Jezus onze Heer in hem vrijmoedigheid. En de toegang met vertrouwen. Dan kunnen wij de levensconflicten ook uithouden. En dan komt Paulus tot die geweldige grote aanbidding. Om die reden buig ik mijn knie. Omdat we een geweldige opdracht van de Heer hebben. De opdracht om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dan moet dat in ons eigen leven absoluut werkelijkheid geworden zijn. Maar we hebben ook absoluut de mogelijkheid en de opdracht om getuige te zijn. Dat het gedicht dat Tante Miende straks had. Ga heen, getuig van mij. En dat betekent niet dat je plotseling overal iedereen op zijn dak moet vallen. Maar God brengt je vanzelf in contact met die mensen die hij voor de boodschap heeft voorbereid. Als wij oplettend zijn, dan zal de Heer zelf ons het contact met de mensen geven dat groeit, doordat hij de mensen in nood, of de zoekende, of de eenzame, dat hij ze bij ons brengt. En om die reden, zegt Paulus, buig ik mijn knieën, vers 16, op Efeze 3, vers 16, opdat hij u geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En in antwoord op ons gebed kunnen onze medebroeders en zusters kracht ontvangen. En moesten die hielen erbij wünschen, glauben en erbij weten. Dat is een uitdrukking van Zeiss, het oude evangelist uit het Hoepertaal. Die al lang bij de Heer is, vlak na de oorlog, een man met grote geestelijke gaven, en die ook de gaven der genezing had, en waar veel mensen uit de wanhoop van het naoorlogse Duitsland. Zijn olies in Poepertalen alles kapot was. En die, deze man die had deze stelregel. Die müssen, die hemel herbij weten. Want als koninkrijk katten herbij weten. Naar ons toe bidden. En naar ons toe geloven. En de andere mensen, we moeten die Leute in het koninkrijk hinein klauwen, zei dan. En hinein weten. Je bent in olie zelf geduld. En ik herinner me dat er over de 200 of 300 dooplingen, een onmogelijk aantal, waren. Iedere doopling is een eigen taal. Er waren ook allerlei